Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Een aardverschuiving in Politiek Den Haag. Nadat vorige week het kabinet viel, maakte deze week Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag bekend niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe verrassend is het vertrek van deze lijsttrekkers uit de politiek? En welke kandidaten staan er klaar om hen op te volgen? En wat betekent dit voor de verkiezingscampagne? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, 25 jaar, meer dan 25 jaar zit jij al in de politieke verslaggeverij. Heb je ooit zo'n week als deze week meegemaakt?
Nee, heel eerlijk gezegd nee. Althans, natuurlijk wel nieuwsweken die heel intens zijn. Hè? Ik bedoel, zeker in 2002 rond de moord van Fortuyn en de verkiezingen die toen volgden. Maar zoveel nieuwsgebeurtenissen achter elkaar in zo'n korte tijd, kan ik me echt niet herinneren.
Het is echt een kleine leegloop deze week.
Ja, bizar. Echt in een duizelingwekkend tempo gaan alle mensen van het toneel. Ja, dat is echt, hier schrijf je normaal gesproken weken de krant over vol en nu is het in één week allemaal.
Ja, ja nee, sterker nog, dingen waar we normaal de krant over vol zouden schrijven, halen nu soms zelfs de krant gewoon. Niet.
Dat is dan iets wat het nu niet heeft gehaald?
Nou, het vertrek van Pieter Heerma als fractievoorzitter van het CDA heeft nauwelijks aandacht gekregen.
Ja, het is echt één. In de krant is het één regeltje in een ander verhaal geworden.
Ja, ja. Dat soort ja. Wat toch wel een van de architecten is geweest van twee kabinetten.
Dus, zeker.
Dat is wel bijzonder, ja.
Ja. Is het dan ook gewoon dat sommigen nog heel even wachten zodat ze een mediamomentje volgende week nog krijgen?
Ik denk wel dat ze er rekening mee houden dat ze het niet allemaal tegelijkertijd doen. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra zal maandagochtend heel erg gebaald hebben dat hij namelijk, hij had het dan gepland, hij had er van tevoren al bedacht van nou, ik ga me niet nog een keer verkiesbaar stellen. Toen viel het kabinet op vrijdag, toen dacht hij dit weekend, nou weet je wat, ga ik het lekker maandag bekendmaken, weet je wel, schoonschip. Dus hij heeft een bevriend medium gebeld, staat een interview 's ochtends in. Het is heel even headlines op alle sites. Maar een uur later kondigt Mark Rutte zijn vertrek aan. En niemand had het meer over Wopke Hoekstra. Dus ik denk wel dat hij er even van gebaald heeft. Ja, en andere partijen, ja, die zullen... Ja.
Nou ja, er zijn natuurlijk nog een aantal partijen waarvan we het nog niet helemaal weten. Gaat Mirjam Wikker door bij de ChristenUnie? Dat valt wel te verwachten. Je hebt de SGP, heb je Kees van der Staaij. Er zit nog een enorme aankondiging aan te komen als het gaat om Pieter Omtzigt. Gaat hij wel of niet zijn eigen partij lanceren? Dus ja, er zitten nog wel wat dingetjes in het vat. Maar of die ook allemaal... Dat zal misschien wat verder in de tijd liggen.
We gaan het sowieso vandaag daar uitgebreid over hebben. In principe is dit de laatste podcast. Tenzij er natuurlijk heel groot nieuws is. Dan zijn we deze zomer gewoon weer terug. Wil je nou zeker weten dat je die nieuwe aflevering niet mist? Abonneer je dan even. Dat kan via je favoriete podcast app. En dan krijg je direct een melding als die nieuwe aflevering klaarstaat. Goed, deze week dan, na de val van het kabinet Rutte 4, startte deze week dus met een verrassende aankondiging van Mark Rutte.
De aankondiging deed Politiek Den Haag op zijn grondvesten schudden. Mark Rutte keert niet terug als lijsttrekker van de VVD.
Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
Extreem onwerkelijk en ongelooflijk jammer.
Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.
Ik heb daar uiteraard over nagedacht sinds de ontstaanssituatie van vrijdag. En uiteindelijk gisterochtend de knoop doorgehakt. Dat ik denk dat dit het goede moment is om het stukje door te geven. Dat voelt goed.
U zei vrijdag, ik heb de energie en de ideeën om door te gaan.
Zeker.
Bent u dan gewoon gevraagd door mensen om te stoppen?
Nee.
Helemaal niet. Ze zeiden niet zo, maar met u is het niet meer mogelijk kabinet te vormen gezien de partijen, hoe de andere partijen erin staan.
Nee. Ik geef puitjes in de week les. Misschien ga ik dat...
Een avond op?
Misschien... Nee, dat allemaal niet. Ik ga echt de politiek uit.
Ja, hij gaat echt de politiek uit. Na 17 jaar als VVD-leider en 13 jaar als premier verlaat Mark Rutte dus de Tweede Kamer en de politiek. Weten we nou precies wat er afgelopen weekend is gebeurd waardoor Mark Rutte die
keuze heeft gemaakt.
Ja, oh, jij geeft hem meteen door aan Tobias. Ik geef mee van Tobias, want die heeft daar een verhaal over.
Ik heb me helemaal wezenloos gebeld daarover. Ja. Nou, kijk, is er nou duidelijk waarom Mark Rutte dit doet? Dan zeg ik eigenlijk nee. We weten dat eigenlijk nog niet zo goed. Als je wat hij zei in de Tweede Kamer en aan journalisten op de zeef legt, dan blijven er drie dingen over. Dan zegt hij, ik doe het voor het land. Of het land. Ik heb ook afgewogen wat is best voor het land. Ik heb afgewogen wat is best voor de partij en voor mijzelf. Nou, voor mijzelf kan je wegstrepen, want hij vindt dit gewoon een hele leuke baan. Voor de partij en het land, kijk, ergens heeft hij dus na die kabinetsval getaxeerd van ja, het is beter voor de partij als ik nu stop. Er is blijkbaar een soort Rutte-moeheid, in ieder geval onder de politieke leiders waar hij het mee te doen had op dat moment. Hè. En dan schrijven we dus vrijdagmiddag, hè, en niet nu, vrijdagmiddag vorige week, want dat was nog Hoekstra, Kaag, Klaver, Kuiken. Ja, en er zijn gewoon partijen die in de loop der tijd moties van wantrouwen tegen hem hebben gesteund. Die hebben gezegd, ik wil niet meer met jou in het kabinet. Dus ergens heeft hij natuurlijk ook wel getaxeerd. Ik win misschien wel een verkiezing voor de VVD. Maar het wordt misschien ook wel een struikelblok voor een komende formatie.
VVD geïsoleerd te worden onder.
Precies.
Dus ik denk niemand meer met hem zou willen samenwerken.
Ja, ja, ik denk wel dat dat heeft meegespeeld. Maar wat dat nou precies is, ja, dat weten we eigenlijk toch nog niet helemaal. Wat we vooral in kaart hebben is hoe dat nou dit weekend is gegaan, althans volgens de VVD. Je wilt toch weten, is die onder druk gezet door de partij? Hebben ze het hier over gehad? Ja. De VVD was best wel genegen om ons te laten weten dat hij op zondagochtend 11:26, hè, zo specifiek wordt het dan gemaakt. Hè, dan krijg je echt een screenshot te zien van hoe laat hij iemand heeft gebeld. Met Ben Verwaaij in dit geval, dat is een CEO in de telecombusiness geweest. En
zijn politieke mentor.
Ja, zijn politieke mentor, vertrouweling. Iemand die geregeld belt als hij beslissingen neemt over moet ik doorgaan wel of niet. Nou, en in dat gesprek, dat weten we natuurlijk niet, maar zou die al hebben gezegd zondagochtend dus, ik ga ermee stoppen. Ik ga dadelijk het kernteam van de VVD bij elkaar roepen. Edith Schippers, Sophie Hermans, Erik Wetsels, de partijvoorzitter. En dan ga ik dat ook vertellen. Daarna heeft hij met Sophie Hermans gebeld en dat ook weer verteld. En daar hebben ze te 5:00 in een villa van Verwaaij ergens langs de kust hebben ze het over gehad. En gaandeweg die dag kwamen er pushberichten bijvoorbeeld van Kuiken en Klaver. Die zeiden van nou, ik wil niks meer met Rutte te maken hebben. En Caroline van der Plas had dat ook al gezegd. En er waren een aantal partijen zijn natuurlijk in het verleden al voorgegaan. Dus dat kan best een onderdeel zijn geweest van die discussie. Maar bij de VVD beweren ze dus wel, nee, hij heeft wel daarvoor al echt besloten, joh, ik stop.
Eerlijk gezegd geloof ik dat ook wel. Omdat iedereen die een klein beetje naar Mark Rutte heeft gekeken de afgelopen 2 jaar, zag eigenlijk al dat hij in zijn hoofd al afscheid aan het nemen was. Kijk, elke keer als je het hem vroeg, zei hij natuurlijk, nou ja, ik weet het nog niet en ik ga er pas over nadenken tegen de tijd dat het zover is en ik heb nog de energie en de ideeën om door te gaan. Natuurlijk zeg je dat, want als je zegt dat je dat niet meer hebt, ja, dan kun je geen kabinet leiden. Maar hij zat, ik vond hem de afgelopen 2 jaar echt een andere indruk maken dan de tijd daarvoor. En niet dat hij afwezig was of dat hij zijn werk minder goed deed. Want hij heeft zich volgens mij een slag in de ronde gewerkt door Europa door te reizen. Maar je zag wel een, ja, ik weet niet hoe ik het goed moet omschrijven, een bepaalde moeheid misschien bij hem. Hij voelde denk ik zelf ook wel aan van, ja, het tijdstip is voorbij. Het is voorbij. Kijk, je bent als premier, je groeit altijd, zeker als je zo lang premier bent, je bent op een gegeven moment gewoon symbool sta je voor een bepaalde tijd, hè, voor een bepaalde tijdsgeest. En als die tijdsgeest verandert, ja, dan past dat symbool er niet meer bij. En dan kun je nog wel blijven zeggen tegen alle camera's van ja, maar we gaan alle fouten uit het verleden gaan we nu proberen te herstellen. Zo werkt dat niet. En Mark Rutte is strateeg genoeg, denk ik, om dat al heel lang geleden te hebben aangevoeld. Los van het feit overigens dat het best nog zou kunnen zijn dat er ook mensen in zijn eigen omgeving dat tegen hem hebben gezegd. Hè. Ik zie daar Edith Schippers bijvoorbeeld echt wel voor aan dat ze dat heeft gedaan. Maar dat weten we niet.
Nee, en je weet dat het een soort politieke junk is, hè, die op YouTube allemaal debatten terugkijkt, verklaringen van premiers of van presidenten in Amerika. Het is echt een soort politieke nerd in dat opzicht. Dus hij heeft de val van presidenten en van premiers heeft hij ook echt gewoon bestudeerd bijna en wetende van ja, ik wil niet een ontzettende lullig einde. Ik wil niet afgestraft worden bij de verkiezingen. Ik wil niet uitgekotst worden door mijn partij. Ik wil niet weggestuurd worden door de Tweede Kamer. Dus ergens moet hij, hè, hij is toch altijd de man die controle wil, ook hebben gedacht ja, van ja, dit wordt mijn autonome besluit. Ik hou de regie en ik doe het dus op deze manier.
En hij heeft natuurlijk gewoon live meegemaakt hoe zijn voorganger dus net 1 verkiezing te lang doorging.
Balkenende.
Ja. En hij zal hebben aangevoeld, ja, Weet je, dat wil ik niet.
Dat blijft er nu in ieder geval bespaard.
Hij gaat eigenlijk ineens met verrassend veel lof. Werd hij ineens uitgezwaaid afgelopen maandag. Het was eigenlijk wel een raar debat. Want aan het begin van het debat, weet je wel, dan hing er een spanning in die zaal. En al die oppositieleiders, die stonden er allemaal zo met een vuistig. Oh, we gaan hem pakken, we gaan hem pakken. En toen zei hij, nou, ik ga weg. Bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen stel ik me niet opnieuw verkiesbaar. En je zag ineens iedereen helemaal vertwijfeld van, oh, wat moeten we nu doen? Het was een beetje een kleuterklas. Was
even
het
een uur pauze en toen begonnen ze allemaal met loftuitingen van
Mark. Ik geloof dat het in de Volkskrant was. Daarin schreef iemand het was alsof je een paar kleutertjes zag wiens favoriete speeltje was afgepakt. Ja. Zo zagen die oppositieleiders er wel uit. Van, op wie moeten we nu boos worden? Zo zag het er inderdaad wel uit. Het was een beetje koddig.
Ja. Zoals het al gaat, dan gaan er meteen namen rond van mensen die hem dan gaan opvolgen. En eigenlijk horen we de eerste dagen vooral mensen die dat niet van plan zijn. Is dat een bepaalde strategie?
Kijk, we weten nu in elk geval niet of de val van het kabinet nou wel of niet door de VVD is afgedwongen. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten, elke serieuze politieke partij heeft altijd meerdere scenario's in de kast liggen voor het geval dat. Altijd, want anders ben je geen knip voor je neus waard. Je moet altijd klaar zijn voor het onverwachte. En natuurlijk lag dit scenario klaar als we nu onverhoopt zouden vallen. En daar hielden ze natuurlijk rekening mee, want die onderhandelingen over het migratieakkoord, waar het uiteindelijk op is geklapt, liepen gewoon al maanden stroef. Ja, dat lag al klaar. Dus dat wordt Jezilkus. Dat zei ook, wat was het, nog geen 48 uur na het vertrek van, nou wat zeggen, minder nog. Ze kregen te horen op zondagmiddag en op dinsdagmiddag had ze al een interview met de Telegraaf waarin ze het aankondigde voor de volgende dag. Dus ja, natuurlijk was dit van tevoren zo bedacht.
Omdat ik tot in mijn tenen gemotiveerd ben om ervoor te zorgen dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender wordt. En ik heb de afgelopen dagen daar goed over nagedacht. Ik denk dat we allemaal verrast waren door de mededeling van Mark Rutte maandagochtend. En daarna is iedereen gaan nadenken en ik ook. En natuurlijk ook thuis besproken. Het heeft nogal wat gevolgen mocht deze stap op deze manier gaan lukken.
En wilt u ook premier worden?
Nou, we gaan eerst voor de grootste en dan zal eerst de kiezer moeten spreken en daarna zien we het.
Maar bent u klaar om premier te worden?
Ja. Ja.
Ja, en hierna buitelen de VVD'ers in de media over elkaar heen om dan te zeggen wat een topkandidaat dat is. Waarom zijn ze zo enthousiast?
Mag ik daar? Ik moest daar. Oké, je moet je voorstellen. Ik was dus maandagochtend sta ik bij de deur van de fractiekamer van de VVD. Ja. Dus dat debat begint ineens met de mededeling van Rutte van luister, ik heb voor mezelf besluit genomen. Ik stel me niet opnieuw verkiesbaar. En het debat wordt geschorst. En die kamerleden van de VVD die weten op dat moment nog niet van niks. Hermans was bijgepraat en Schippers was bijgepraat en nog een paar andere partijtoppers. Maar verder werd het stilgehouden, want ze wilden niet dat het uitlekte. Dus al die kamerleden van de VVD zitten volledig geschokt in die bankjes. Die gaan allemaal naar de fractiekamer. Daar gaat Rutte het nog een keer uitleggen waarom hij dit doet. En ik sta daar te wachten totdat die mensen naar buiten komen. En die komen, ik overdrijf niet, die komen lijkbleek buiten. En die zijn echt ontzet. En die hebben zoiets van, wat is ons nou overkomen? Weet je, alsof er een aanbeeld op hun hoofd is gevallen. En ik heb geen woorden. En ze zijn allemaal een beetje, ze weten het gewoon niet. En echt, Jezilkus komt even later met de mededeling. En het is als meteen als weer alsof de knop is. Geweldig, het beste nieuws ooit. En wat een goede kandidaat. En dit. Nou, het is natuurlijk allemaal een beetje ongeloofwaardig. Maar ja, dat moet je ook wel zeggen. We gaan verkiezingen in. En natuurlijk wil je eenheid uitstralen. En wil je uitstralen dat je die verkiezingen gaat winnen.
Er is nog een kandidaat. André Bosman.
Ja.
Oh, ik hoor het al.
Nee, dat is een voormalig Kamerlid en een prima Kamerlid hoor. Echt niks op aan te merken. Maar die heeft natuurlijk niet het profiel.
Hij maakt geen kans.
Nee, en dit is maar dit zijn wel, bij dit soort verkiezingen is het wel altijd, je zet jezelf op de kaart. Wij hebben het erover, mensen hebben het erover, VVD's zien je weer in beeld. Het kan hem zomaar een plek op de kieslijst of kieslijst opleveren. Maar dit wordt gewoon Jezilkus.
Oké, en als Jezilkus daadwerkelijk de nieuwe lijsttrekker wordt, betekent dat dan ook een koersverandering voor de VVD? Zij staat bekend als rechtser dan Rutte, hè?
Ja, ze is rechtser dan Rutte. Dat is, kijk, we kennen haar vooral op het veiligheidsdomein. En nu sinds kort, omdat ze die bespreking in Leiden ook over asiel. En daar is ze natuurlijk gezien haar achtergrond als vluchtelingen uit Turkije ook wel vaker naar gevraagd. Maar ze heeft een rechtsere signatuur dan dan Rutte.
En niemand kan gemist hebben dat asiel een belangrijk onderwerp is in Nederland. Dat Nederlanders er wakker van liggen. Dat het drukt op de voorzieningen. Dat we echte vluchtelingen laten zitten. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest.
De georganiseerde drugscriminaliteit heeft jaren en jaren welig kunnen tieren en zich in onze samenleving kunnen nestelen. De waarschuwingen en de zorgen van mensen die dit zagen gebeuren zijn niet structureel en niet in samenhang opgepakt. En daar heeft ook mijn partij met de neus bovenop gezeten. Alle inzet en spijt, we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit.
Ja, je zei net al, Jessica zat natuurlijk voor de VVD bij de onderhandelingen over dat asielakkoord.
Ja.
Dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat heeft geleid tot het klappen uiteindelijk van het kabinet.
Ja.
Gaat dat nog tegen de gebruikt worden, deze verkiezingscampagne?
Nee, niet de mislukking. Kijk, de VVD zal verweten worden van, als ik PVV-leider Geert Wilders was, dan zou ik zeggen, iedere keer als VVD over asiel begint, ja, je hebt zo lang heb je de touwtjes in handen gehad, het is je niet gelukt. En op het laatst heb je ook nog eens een asieldeal opgeblazen. En nu beloof je weer gouden bergen, maar het gaat jullie gewoon nooit lukken. Dus dat is wel een Achilleshiel. Aan de andere kant, zij heeft dus best een uitgesproken verhaal, ook vanuit zichzelf. Zij zegt van ja, zij is gevlucht omdat haar ouders activisten waren in Turkije. Die werden daar opgejaagd door het bewind, zijn hier naartoe gegaan en hebben onderdak gekregen. Dat zijn op zich vluchtelingen die de VVD nog steeds wel wil verwelkomen, zeggen ze. En dat geldt ook voor mensen die voor oorlog op de vlucht zijn. Het gaat natuurlijk om de mensen die uit landen komen waar op zich niet zoveel aan de hand is, behalve dat ze op zoek zijn naar een beter leven. En daarvan zegt ze ook van ja, daar hebben we er zoveel van. Als we dat zo houden, dan was ik nooit minister geworden bijvoorbeeld. Hè? Dan zak je gewoon door de bodem omdat de aantallen te groot zijn. Met dat verhaal kan ze natuurlijk in de campagne goed terecht. Bij rechts-Nederland.
Er zit alleen één maar aan deze strategie. Wil de VVD een strenger migratiebeleid afdwingen, dan zullen ze moeten samenwerken met andere partijen. Samenwerken met de PVV is van de week wederom uitgesloten. Nou, andere rechtse partijen staan niet echt heel groot hoog in de peilingen. Dus ja, gaan ze dan na de verkiezingen het wel met D66 en eens worden over de aanpak van een nieuw migratiepakket? Ik vind dat wel een lastige strategie hoor van de VVD.
Ik denk het ook, maar je weet nooit van tevoren welk thema in de campagne lucht krijgt. Hè? Wat het gaat beheersen, wat het gaat bepalen. Maar ik zou als VVD zijnde daar wel mee de boer op durven.
Zeker.
In ieder geval.
Ik bedoel, natuurlijk. Ik bedoel, ze gaan er alles aan doen om van migratie het asiel of het verkiezingsthema te maken.
Ja.
Maar je geeft je tegenstanders ook wel wat munitie nu.
Ja. En het andere is natuurlijk veiligheid. Ze heeft als ambtenaar in Amsterdam op veiligheid gezeten. Daarna was ze raadslid, deed ze vooral veiligheid. Daarna was ze Kamerlid, deed ze vooral veiligheid. En daarna werd ze minister van Justitie. Dus dat is haar grote thema. De vraag is ook vooral, is ze allround genoeg om bijvoorbeeld ook andere dingen te doen? Hè? Wat we van de week hadden een profiel over haar geschreven. En wat we ook hoorden was bijvoorbeeld, ze is een tijdje invalminister geweest bij Economische Zaken. Ja, daarvan zei iemand, ja, dat interesseerde er gewoon niks. Dus ja, dan kwam er ook niet zoveel uit, weet je wel.
Inval staatssecretaris overigens.
Staatssecretaris.
Anders krijgen we boze telefoontjes van lezers.
Maar
luisteraars.
Ze zal echt moeten tonen dat ze van meer onderwerpen kaas heeft gegeten dan alleen maar veiligheid.
Iemand die ze niet gaat tegenkomen, in ieder geval in de verkiezingscampagne, is Sigrid Kaag. Die besloot deze week de politiek te verlaten.
Goedemorgen. Nou, zoals u heeft kunnen lezen, goedemorgen, heb ik besloten na rijp beraad om me niet meer kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66. En zoals u ook heeft kunnen lezen, wilde ik dat gewoon niet nogmaals vragen van mijn gezin. Mijn man en mijn jong volwassen kinderen. Dus ik heb dit besluit genomen en ik heb er vrede mee.
Een keuze die de D66-lijsttrekker vooral dus maakt vanwege de bedreiging aan haar adres.
Ja, ze zei zelfs als die bedreigingen er niet waren geweest, dan was ze doorgegaan.
Ja.
Zei ze donderdagavond op televisie.
Dat is eigenlijk wel een heel triest verhaal, toch?
Ja, dat is echt wel heel treurig. Normaal, als het niet zo'n gekke week was, zou je hier dus ook een verhaal of drie over schrijven. Hè? Dat er gewoon iemand is verjaagd uit de politieke feiten door bedreigingen en hetzes online vooral.
Ja, je zou dus kunnen zeggen, als je van iemand af wil, dan weet je niet wat je moet doen.
Ja, dat is echt treurig hoor. Dat is echt treurig.
Het zal zeg maar mensen die nadenken van, goh, zou ik me ook eens een keer inzetten voor het land? Ik bedoel, je hoeft niet eens te zijn met Kaag, hè? Maar politici, mensen die hun nek willen uitsteken en de politiek in willen, zullen zich door dit soort dingen natuurlijk wel twee keer achter hun oren krabben voordat ze het doen. Ja. En ze hebben al zoveel moeite om geschikte mensen te vinden.
Ja, want een argument dat je ook vaak hoort is, een baan als lijsttrekker, dat is helemaal niet te verenigen met mijn gezinsleven. Jan Paternotte zegt bijvoorbeeld, ik ga Kaag niet opvolgen vanwege die reden.
Nee, en Rob Jette, die het wel wil gaan doen, heeft stom toevallig geen kinderen.
Ja, ja, het scheelt. Het scheelt bekend, hè?
Ja. Een paar jaar terug waren bijna alle leiders, regeringsleiders van westerse landen, hadden geen kinderen. Merkel, Rutte, Macron, je had er nog zo'n paar. Het scheelt natuurlijk wel, los van het feit dat je gewoon heel druk bent als regeringsleider en je weinig tijd hebt voor je gezin, ben je zonder kinderen denk ik ook wel minder kwetsbaar voor die enorme berg haat en bedreigingen die elke politicus over zich heen krijgt. Kijk, andere politici krijgen ook deze bagger over hun heen. Maar als je geen kinderen hebt, denk ik wel dat het makkelijker is om het van je af te laten glijden.
Heeft Hans Velbrief eigenlijk kinderen?
Ik moet bekennen dat... Ja, die heeft kinderen. Ja, die heeft in elk geval een zoon, weet ik.
Dus die kunnen we wegstrepen van dit lijstje?
Hij zal zich niet gaan kandideren, want Rob Jette heeft dat nu gedaan en ze hebben dat in de D66-partijtop echt wel kort gesloten. Overigens had ik vooraf, als je mij had gevraagd 2 dagen geleden, maar het nieuws gaat nu zo snel dat 2 dagen geleden, wie zou jij tippen als kandidaat voor opvolging Sigrid Kaag, had ik Velbrief wel gedaan.
Waarom?
Omdat Rob Jette is een uitermate capabele politicus.
Maar hij geen heeft ook.
Nou ja, hij is wel een stemmenkanon. Hij is een stemmenkanon voor de typische D66-achterban. Hij heeft een goed klimaatprofiel, precies wat de typische D66-stemmer wil. Maar als je als partij, zeker als middenpartij, en dat is D66, groot wil worden, dan moet je niet alleen je eigen traditionele achterban naar de stembus krijgen, maar je moet ook partijen die, of kiezers die normaal gesproken op een andere partij hadden gestemd, over weten te halen om op jou te stemmen. En Hans Velbrief, die had dat gekund, denk ik. Dat is nou typisch zo'n beetje zo'n... Ja, hij heeft iets heel natuurlijks. Hij is een beetje norsig. Hij is een beetje... maar hij is capabel. Dat straalt hij ook wel uit. Je ziet hem op televisie. Hè, en de verkiezingen worden toch een beetje gewonnen op televisie. En ik denk wel dat hij heel veel mensen die anders geen D66 zouden hebben gestemd, het gevoel zouden hebben gegeven, nou, die man, ja, die vertrouw ik het wel toe. Dat is tenslotte in Groningen ook gelukt. Dus ik denk dat je met Hans Velbrief meer stemmen van andere partijen had kunnen winnen.
Maar die wordt het dus niet. Of Jet het wordt, dat is ook nog even de vraag. Er wordt namelijk nog een lijsttrekkersverkiezing uitgeschreven, maar ik zie aan jullie al.
Nee,
dat gaat toch wel lukken. Nou ja, je hebt altijd die ene, ja, die ene de, man uit
taxichauffeur
uit Eindhoven. Is
ja,
het toch?
Maar ja. Dit worden Noord-Koreaanse uitslagen.
Bij het CDA komt zo'n interne verkiezingen dit jaar niet.
Oh, waarom niet?
Oh?
Zo altijd zo leuk. Gaat alles goed?
Ja, oh. Daar hadden ze ook een goede ervaringen mee.
Sorry, cynisch.
Ik bedoel, die lijsttrekkersverkiezing is natuurlijk enorm ontploft. Wat is het? 3 jaar geleden of 2 jaar geleden? 2020 was het, toch? Ja, 2020.
Dus
zomer 2020.
Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.
Ja, nou ja, het rare was dus, en dat is altijd tragiek geweest van Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, de wet nadat Sybrand Buma, de vorige CDA-lijsttrekker, bekend maakte dat hij ermee zou stoppen, keek iedereen naar het CDA en die zagen, er waren 2 kroonprinsen. Je had Wopke Hoekstra en je had Hugo de Jonge. En toen gingen al, weet je wel, al een half jaar, al eind 2019, kregen ze allebei de vraag van, goh, komt er een lijsttrekkersverkiezing en ga je dan meedoen? En Hugo de Jonge heeft altijd gezegd, jongens, ik ben tegen een lijsttrekkersverkiezing. Dat maakt je partij kapot. Doe het niet, doe het niet. Hij zei het openbaar, hij zei het achter de schermen, hij zei het tegen wie het maar wilde horen. Alleen de partij wilde het toch. En toen wilde de jongen eigenlijk zijn vinger niet opstreken, want hij dacht, nou ja, laat Hoekstra het maar doen. Die vind ik, die steun ik. En toen zei Hoekstra ineens, nee, doe het niet. Gewoon volkomen onverwacht. Niemand had het zien aankomen in de omgeving van Hoekstra. En toen werd er een beroep gedaan op Hugo de Jonge. Nou, wil jij het dan doen? Nou ja, oké. Okay. Toen stelde zich kandidaat. Alleen toen waren er ineens allerlei andere CDA's die zeiden, ja, maar die jongen die vinden wij helemaal niet geschikt. Hè? Onder andere Pieter Omtzigt. En toen kreeg je die bloederige lijsttrekkersverkiezing die de jongen met, wat was het, 0,1% verschil won, geloof ik, van Omtzigt.
Was nog een hoop gedoe over
was een hoop gedoe. Toen heeft Omtzigt nog maandenlang tegen iedereen die het hoorde willen dat die verkiezing niet klopte en dat er was gesjoemeld met de uitslag. Ja, die man die heeft 3 messen in zijn rug gehad van allerlei andere CDA'ers. En die heeft dus al na, wat was het, 4 maanden gezegd. Weet je wat jullie doen? Jullie mogen het weer terug hebben, dat lijsttrekkerschap. En toen is het alsnog Hoekstra geworden. Maar nee, dat gaan ze nooit meer doen. Om even terug te komen op de vraag.
Ja, ja. Nou, Hoekstra gaat het niet doen. Hugo de Jonge gaat het dus niet doen. Wie dan wel?
Ja, dan is het even stil. En dan hoor je namen als Dirk Boswijk.
Harry Bontebal.
Mona Keijzer wordt het niet, heeft ze
Mona Keijzer
nee,
wordt,
wordt het niet. Dus ja, dat is nog...
Ontzicht wordt het ook niet. Ik bedoel, er zijn nog steeds heel veel CDA'ers die...
Die hem terug zouden willen.
Ja, die echt hopen dat hij terugkomt. Maar dat heeft Ontzicht zelf uitgesloten.
Nee, ja, dus, wordt er nou ook niet vanuit CDA nu een soort verzoeningspoging?
Nou ja... Van de week hebben we er zelf nog wel natuurlijk over nagedacht. Want die hele CDA-top, die neemt afscheid straks. Hè. Hoekstra gaat weg, Heerma gaat weg, de jongen verdwijnt. Dus eigenlijk zou je zeggen, er staat
de weg is vrij.
De weg is vrij voor een terugkeer van Pieter Omtzigt, maar hij gaat het niet doen. Dat heeft hij van de week nog laten weten via zijn woordvoerder. Hij gaat het niet doen.
Gaan we dan deze zomer nog wel ander nieuws van Pieter Omtzigt krijgen? Ja. Gaat hij zijn eigen partij lanceren?
Nou,
gaat
hoe dan ook,
BBB aan de slag misschien?
Hoe dan ook gaat hij bekendmaken wat hij doet. Hij heeft overigens net zo goed ook deze week weer nog eens een keer door zijn woordvoerder de wereld in geslingerd. Ik ga me niet aansluiten bij BBB. Dus er zijn er nog 2 opties over. Of hij komt naar een eigen partij. Of hij stopt. En na de verkiezingen. En in dat eerste geval, en dat, nou ja, dat zal echt wel het nieuws van de zomer zijn. Want als hij dat doet, dan als je kijkt naar de peilingen, dat zou echt wel alles op zijn kop kunnen zetten. Volgens alle peilbureaus is een partij Pieter Omtzigt goed voor 25 tot 30 zetels. Mm. Dat zal overigens ten koste gaan van BBB, maar ook van CDA, VVD, een hoop andere middenpartijen. SP ook een beetje. Ook GroenLinks, PvdA overigens. Iedereen heeft daar last van. Dus dan wordt het hele politieke kaartenspel opnieuw geschud. Dat is afwachten. De vraag is alleen, wil die het? En ik betwijfel of die het wil. Hij heeft een zware burn-out achter zijn rug, achter de rug, waar hij nog steeds mee worstelt.
Partijleiden
is toch wel even andere koek dan Kamerlid zijn. Daar zeg maar je eigen agenda helemaal kunnen bepalen in je eentje.
Dus we hebben hier een kleine voorspelling.
Ik denk eerlijk gezegd dat hij het zelf nog niet eens weet. Dus laat staan dat ik het weet.
Als we dan kijken naar andere verrassingen deze zomer, komt hij dan uit de hoek van PvdA GroenLinks?
Ja, die moeten ook wat, hè. Kijk, maandag wordt besloten dat die twee waarschijnlijk wel met een gezamenlijke lijst mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja,
kunnen de leden nu nog over stemmen?
Kunnen ze nu nog over stemmen, maar dat zal wel goed komen. Ja, en dan wordt er dan is de vraag, wie gaat die kar trekken? Hè? Wordt dat Jesse Klaver? Wordt dat Atje Kuiken? Of wordt dat misschien toch Frans Timmermans?
Kijk, op dit moment weet u dat de leden van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks... die hebben de kans om in een referendum aan te geven of zij willen dat die beide partijen samen de verkiezingen ingaan met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Alles wat ik nu zou zeggen over dat onderwerp zou dat proces kunnen beïnvloeden. Ik vind dat ik de leden van beide partijen nu alle rust moet gunnen om hun mening te geven. En dan zien we maandag wel wat daar het resultaat van is en dan kan iedereen bepalen wat ze daarmee doen.
Dat is geen nee, hè?
Dat is geen nee.
Nee. Kijk, we kennen Frans. Of hij het wordt, weten we niet. Hij heeft in principe wel het goede profiel, denk ik, voor de GroenLinks-achterban. Hè, om een PvdA te accepteren als... of die lijsttrekker wordt, overigens, is dan ook maar de vraag. Het zou ook nog best kunnen dat bijvoorbeeld Klaver of Kuiken lijsttrekker wordt, maar dat ze met een eigen premierkandidaat komen.
Ja, ja. Mochten wij de grootste worden,
dan is Timmermans onze premierkandidaat. Dat is denk ik eigenlijk het meest logische scenario, want hij is nu nog gewoon eurocommissaris. En waarom zou hij dat allemaal opgeven met het risico dat hij straks misschien wel in de oppositie nog een paar jaar zit? Dat wil hij niet. En we kennen namelijk Frans Timmermans een klein beetje. Hij haalt zijn neus op voor het mindere werk, het kamerwerk. Toen hij Kamerlid was voor de PvdA, heeft hij gewoon werkelijk waar, maandenlang is hij gewoon niet naar zijn werk gekomen, omdat hij ontevreden was over de portefeuille. Echt, en dat was een enorm gedoe in die fractie toen binnen de PvdA, maar Fransje weigerde naar Den Haag te komen. Gewoon omdat hij dacht van ja, maar deze portefeuille ga ik niet doen. Dus ik denk dat Timmermans niet zomaar op de lijst gaat staan. Ik denk wel dat hij de premierskandidaat zou willen zijn namens deze gemeenschappelijke twee partijen.
Maar dan gaan we hem niet zien in debatten, maar wel in filmpjes vanuit Brussel.
Nou ja, dan kan je ook meedoen aan debatten. Het is maar net aan natuurlijk of je wordt uitgenodigd door de NOS of andere omroepen of niet. Maar of die echt op de lijst gaat staan met het risico dat je geen premier wordt en je dan dus je eurocommissariaat hebt opgegeven en 4 jaar lang in de kamerbankjes gaat zitten. Ik zie het hem niet doen.
Ja, en dan moet je dus ook accepteren als je wel de leider bent van die gezamenlijke lijst, dat je een soort van baas boven baas dan nog hebt die vanuit de schaduw... ineens een stap naar voren doet. Dat moet je ook maar kunnen verteren. Hè? Dus het is nog wel spannend dit hoor.
Zeker. Ja. En het is ook nog helemaal niet gezegd dat het uiteindelijk Timmermans wordt. Hè? Misschien wordt het wel echt een hele nieuwe lijsttrekker die ook hun premierskandidaat is. We moeten afwachten. Binnen de PvdA geloven ze heel erg in de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Er zijn ook PvdA'ers die hopen nog steeds, maar ik denk dat de hoop echt vergeefs is, op een terugkeer van Ahmed Abu Talib naar Den Haag. Wat overigens wel opvallend is, dat we heel weinig namen horen uit het GroenLinks-kamp.
Klaver is net lid geworden van de PvdA, dus misschien is dat al de opmaat naar een gezamenlijke.
Ja, heel lief zijn hè, voor die anderen.
Ja. Ik eerlijk gezegd, als ik een gok mag doen, het is even glazen bol, hè? Glazen bol. Ik denk dat we deze zomer ook gaan horen dat Jesse Klaver gaat aankondigen dat hij niet opnieuw verkiesbaar is.
Ja, dat zou mij verbazen, eerlijk gezegd. Kijk, hij heeft wel twee keer.
Dat zetten we hierop, jongens.
Ja.
Oh, dat is leuk. Dan hebben we dadelijk, als het seizoen weer begint, kunnen we.
Zeker.
Hans is die houdt van stripboeken, dus we kunnen wel een leuk stripboekje erop op verwerden, denk ik. Koop ik iets wat jij leuk vindt.
En andersom.
Maar Klaver heeft dus twee keer achter elkaar is het niet gelukt om GroenLinks het kabinet in te krijgen. Dat heeft stemmen gekost, denk ik. Maar het heeft zijn positie binnen de partij niet verzwakt. In die zin, er zijn ook mensen bij hem weggelopen om die reden. Hè, er zijn Kamerleden vertrokken. En die zagen ook niks in die fusie, halve fusie met de PvdA. Dus dat, maar ergens is hij daar toch altijd wel doorheen gefietst. En het kan ook zomaar zijn, dat iedereen gaat krijgt een nieuwe leider. Dat GroenLinks zegt van, wij houden juist vast. Hè? Dan heb je wel die ervaring ook. Dus ik zit daar iets anders in.
Hoe gaan de komende weken eruit zien, jongens?
De komende weken zijn de partijen echt nog druk. Want ze moeten ineens heel veel op poten zetten. Ze moeten een verkiezingsprogramma gaan schrijven. Ze moeten kandidatenlijst gaan samenstellen. Ze moeten gewoon een hele vrijwilligersorganisatie op poten gaan zetten. Om dadelijk die campagne te leiden. Dan zullen ze, dat hoor je bij alle partijen, proberen om, als dat eenmaal op poten is gezet, eind augustus allemaal nog even twee weken even uit te rusten voor die hele lange campagne die daarna volgt. Dus de komende weken zullen er echt nog wel wat dingen vanuit de hoek, inderdaad GroenLinks PvdA Omtzigt. We hebben het nog niet over BBB gehad overigens, die ineens daar zullen we ook echt nog wel wat nieuws van horen. We weten nog steeds niet, dat elke keer horen we wat anders. Komt ze nou zelf met een eigen andere premierskandidaat nog, Caroline van der Plas? Of wil ze het toch zelf? Of wil ze een duo premierskandidaatschap? Dus de komende weken zijn we nog wel even zoet, denk ik.
Maar voorlopig even geen podcast meer.
Tenzij er dan volgende week echt een hele spannende aankondiging enzovoort. Dan halen we jou terug van het strand, hoor. Dan gaan we het gewoon doen.
Helemaal goed. Wil je die dus niet missen? Zorg dan gewoon even dat je abonneert. Want dan weet je zeker dat je die aflevering binnenkrijgt. Dat kan natuurlijk gewoon via Spotify, Apple Podcast of via ad.nl. Voorlopig in ieder geval fijne vakantie en tot na de zomer.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.